Ook de mensen thuis, welkom voor degenen die kijken. Ook deze week hebben we weer een bijzondere dienst, speciale dienst, net zoals vorige week. Ik moet zeggen, vorige week vond ik erg fijn. Mensen die wat brachten en naar voren brachten en vertelden. Kort, maar krachtig en dat was mooi. We hebben vorige week zes sprekers gehad. Tja, je wordt verwend hè, als ze met zo weinig zijn. En dat was eigenlijk we hebben toen gezegd, we doen het op de Joodse manier. Zoals Jezus ook in de synagoge kwam, was het de gewoonte dat ook iedereen de boekrol kon nemen en iets kon vertellen vanuit het woord van God. En Jezus maakte daar gebruik van. En zo hebben ook wij gezegd vorige week van laten we gewoon elkaar bemoedigen. Iemand die wat wil delen, doe dat. En Paulus maakte daar ook gebruik van. Paulus had natuurlijk ook heel die Joodse cultuur, zat helemaal in zijn wortels. En het gekke is dat als Jezus de opdracht geeft aan zijn discipelen, verkondig het evangelie over heel de aarde, aan alle naties, aan alle volken, dan geven ze daar eigenlijk geen gehoor aan. Het duurt ongeveer 15 jaar lang. Dat ze daar geen gehoor aan geven, alleen maar blijven in hun eigen Jeruzalempje en dat is allemaal wel prima zo. Totdat eigenlijk God zegt van, joh Jezus, we moeten daar iets aan doen, want dit loopt niet. En wat gebeurt? Ze roepen Paulus, of Saulus toen nog. En hij komt op de weg van Damascus de Heer tegen. En hij wordt helemaal gebruikt om het evangelie naar de heidenen te brengen. Daar waar de andere 11 discipelen dat niet deden, pakt hij dat op en gaat helemaal naar de andere volken. En hij maakt hetzelfde gebruik van zijn recht als Jezus dat deed. En dan lees ik een stukje uit Handelingen 13, vers 13. En zij gingen, dat is Paulus, en die ging naar Perge, het land door, en kwamen in Antiochië in Pisidië, en ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. Dus ook in het buitenland had je Joden, die waren verspreid, die hadden hun eigen synagoge. En Paulus maakt er gebruik van en gaat elke Sabbat naar de synagoge. En dan staat er, en na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Zie je? Dus daar zegt diegene die de dienst leidt, als er iemand is die een bemoediging heeft, spreek. Paulus laat die kans niet voorbij gaan. Paulus staat op. En die begint daar een hele, want er staat er, toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. En hij begint daar een heel relaas van het Oude Testament, van Abraham naar Mozes, naar alles, door heel de geschiedenis heen. En komt uiteindelijk uit bij Jezus, de Zoon van God, die verwekt is. Hij zegt nog een beetje van, Abraham is nooit opgestaan, maar Jezus die is wel opgestaan. En uiteindelijk maakt hij heel die... Ja, als je het leest duurt het misschien maar 5 minuten. En het eindigt een beetje met zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, zegt hij, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. En dan staat er, wat er dan gebeurt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken werd. Zou worden. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Dat is wat je krijgt als iemand opstaat in de dienst, Gods woord verkondigt, mensen bemoedigt, dat anderen zeggen, wauw, dat wil ik volgende week ook. En ze nemen iedereen mee uit de stad en heel die stad komt zo'n beetje tot geloof. Een heel bijzondere situatie. Maar hij maakte gebruik van het gegeven dat je mag opstaan in de dienst, het woord van God mag delen, anderen mag bemoedigen, wordt door anderen zeggen van wauw, dat gaan we volgende week weer doen. Nou, dat doen wij nu ook. Vorige week zijn we bemoedigd en hebben we gezegd van wauw, dat gaan we deze week weer doen. Dus ook vandaag weer, als iemand een woord heeft wat hem de afgelopen week heeft aangesproken, of waarvan hij dacht van wow, dat is mooi om te delen, of ik heb dit meegemaakt en dat heeft mijn Heer zo laten zien en ik wil het graag delen tot bemoediging van de anderen, zou ik zeggen, net zoals die man in de synagoge, mannenbroeders, mannenzusters, als je iets hebt tot bemoediging, sta op en spreek. Dus, ik zou zeggen, sta op. en spreek.
Nou, net hebben we dat liedje gezongen, Welke vriend is onze Jezus? En daar wil ik eigenlijk wel iets over zeggen. Van we denken wel vaak van we hebben geen vrienden om ons heen of die laten ons zitten. Maar de Heer laat je nooit zitten. Ook al denk je wel eens van je zit in een heftige strijd, je weet het niet meer. Dan mag je uiteindelijk weten dat Hij er is. En Hij is altijd je vriend. En hij staat altijd klaar voor je in welke strijd je ook zit. En hoe zwaar het op dat moment ook is. Je mag weer teruggaan naar Hem. En Hij zal ook nooit zeggen van nou, je hebt me laten zitten. Hij zoekt jou op. En Hij is er altijd voor je. Dat wil ik even zeggen.
Ik heb niet zo'n luide stemmen. Ik hoop dat jullie allen nog wel horen. Het is weer uit het boek. Ik heb namelijk een dagboek gekregen. Geheel voor Hem heet dat, Bijbels dagboek. En van een dagboek denk je, als je het een keer gelezen hebt, nou ja, de volgende keer lees je weer dezelfde. Maar dat is niet zo. Iedere keer zie je wat. Iedere keer merk je weer wat. Je hebt het vorige jaar, heb je dit al teruggelezen. En dan komt er iedere keer wat. En zo was er gisteravond, had ik voor de 31ste, dat moet je even zoeken. En ik zet mijn bril af in tegenstelling tot jullie met mijn bril op. 31 juli. Ja, het is eigenlijk uit de brief van Jacobus, en dat is dus vers 1 en 4. En de titel van dit verhaal is eigenlijk geheel van Hem worden. Wij willen allemaal één geheel worden met onze Jezus. En Jacobus zegt dit, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en niets tekort schiet. En dan is er weer een verder verhaal. Met velen van ons is het voor het algemeen wel in orde. Ik dacht toch wel, hè? Mag wel eens nu. Maar er zijn bepaalde dingen waarvan wij slordig zijn. En niemand kan dat ontkennen. Het is geen kwestie van zonde, maar van de overblijfselen van het vleeselijk leven die ons nog dwars zitten. Wij mogen nergens slordig in zijn. Of het nu de manier betreft waarop wij eten en drinken, of de wijze waarop wij God dienen. Slordigheid is een belediging van de Heilige Geest. Niet alleen met onze relatie met God in orde zijn, maar ook aan de uiterlijke vorm van de relatie mag niets ontbreken. Er is niets wat God ontsnapt. Alles staat onder zijn aandacht. Steeds weer zal God ons tot hetzelfde punt terugbrengen. En dat is een groot geluk voor ons allemaal. Totdat we ons les leren. Leren we dat allemaal? Ik hoop het wel. Want Hij wil een volmaakt product afleveren. Het kan gaan om een bepaalde aandrift of om geestelijke verstrooidheid of om een neiging tot onafhankelijkheid. Iedereen wil zeggen, ik wil onafhankelijk zijn. En dat ene ding, dat is niet in orde, wil God ons onder ogen brengen. Het onafhankelijk zijn. We hebben een eerlijke strijd meegemaakt. Dit collegejaar, dat is dus dat Jacobus dus weer teruggaat met zijn discipelen, waarin wij de openbaring van Gods verlossing behandelden en ons harten zijn volkomen tot Hem geneigd. Door zijn heerlijk werk in ons weten we dat het over het geheel genomen in orde is tussen Hem en ons. Welnu, zegt de Geest, dat is dus door Jacobus verteld, die standvastigheid moet volkomen doorwerken. Houd die nalatigheden in het oog. Zeg niet, och kom, zo komt het er wel mee door. Wat het ook is, God zal ons met volharding opwijzen totdat wij hem geheel toebehoren. Dat is mijn verhaal van deze keer.
Ik zal het nu alvast doen, dan zit er nog voldoende prut in de batterij, zodat ik hoorbaar blijf. En ik wil een stukje lezen uit Colossenzen 3. En daar staat eigenlijk als titel boven, zoek wat boven is. 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als je dit zou lezen, denk je van, hey, we hebben kort geleden hadden we het over, waar is Jezus als u bidt? Waar denkt u dat Jezus is? En moet ik mijn gezicht omhoog richten, richting de hemel? Of heb ik een beeld van een troon waar Jezus op zit aan de rechterhand van de Vader? Of kan ik het veel dichterbij houden? Want eigenlijk zegt de Heer Jezus zelf van, mijn Vader en ik zullen woning in u maken. Dus mijn geest is levend gemaakt met de geest van onze levende Heer Jezus. En door de geest heeft hij inwoning gemaakt in mij. Dus ik mag het veel dichterbij houden. En wat de Bijbel eigenlijk hier bedoelt, bedenk de dingen die boven zijn, is dat we de dingen die hemels zijn mogen bedenken. In alle heiligheid en waardigheid waarin Jezus wandelt. Waarin Jezus nu zijn bediening heeft als hoofd van de gemeente, waar hij ons in wil leiden. En daarna staat er een stukje over de oude en de nieuwe mens. En er staat een dood dan uw leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. En dit zijn harde woorden natuurlijk die we hier lezen. Maar hartstocht, we hebben allemaal wel eens een passie of iets waarvan we denken van dat wil ik nastreven. Dat misschien helemaal niet in overeenstemming is met God, wat God van je vraagt in jouw leven. En is het meer een afleiding van de vijand om jou daarin lekker te maken, om jouw gedachten alleen maar daarop te laten richten in plaats van je gedachten op de Heer Jezus te houden. Kwade begeerte. Soms kan je wel eens iets willen hebben wat jou niet toekomt. Of denken van, hey, dat is een hebben dingetje, maar het is iets aards. En zeker als je, ik denk dat wij mannen dat meer hebben, ik kan niet voor de vrouwen spreken, want ik ben geen vrouw, maar dat er vaak nieuwe gadgets in de winkel komen met elektronica en dingetjes, en dat je dan eigenlijk denkt, van, ja, dat wil ik hebben. En als je het dan eenmaal hebt, dan ben je er 2 weken blij mee. En daarna denk je van, nou, is dit alles wat je ermee kan? Ik heb een smartwatch, maar zo slim vind ik hem niet. Want het enige wat ik ermee doe, is de tijd kijken. En af en toe is, als ik een wandeling maak, zet ik hem aan, zodat ik de route kan zien die ik eigenlijk gelopen heb. Maar voor de rest is hij helemaal niet slim. Want hij praat niet tegen mij, hij leest de Bijbel niet voor aan me. Hij zegt niet van, hey, het is tijd om te bidden. Dus het is eigenlijk een heel dom horloge. Maar dat is wel de moderne tijd waarin we leven, waar we afleiding kunnen hebben. En eigenlijk zegt de Bijbel, al die dingen zijn afgoderij. Want het leidt je af van God. En eigenlijk maak je een nieuwe idool of een nieuwe God ervan. En dat is een gruwel in Gods ogen, want alleen Hij wil aanbeden worden. Hij wil het middelpunt zijn van jouw leven door zijn Zoon. En dan zegt hij ook nog, door deze ding komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En de toorn van God wil je echt niet meemaken. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Dus het praat in de verleden tijd. Dus eigenlijk zou het bij ons heel anders moeten zijn. Op dit moment dat wij in Christus zijn gekomen, zouden we dat oude inderdaad afgelegd moeten hebben. En in een hoofdstuk hiervoor staat er ook van, doe die oude mens uit. Dus hij praat erover als een soort kledingstuk die je uit kan trekken. Dus je hebt een keuze in dit geval. En dan staat hier, lieg niet. Maar nu legt ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dus ik heb dat van mij afgelegd. En een nieuwe mens heb ik weer aangetrokken. Die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene, onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. God maakt geen onderscheid. En waar je nou ook vandaan komt, we zijn alle mensen. En of je nou een kleurtje hebt, of zo wit als ik, nou ja, ik heb lekker een kleurtje van de zon dan, maar het maakt helemaal niet uit. God kijkt niet met ogen van, oh, jij bent een Chinees, of jij bent een Indonesiër, of jij bent een Indo. God kijkt zo niet. God kijkt gewoon naar je binnenkant. En hij kent je. Die buitenkant is juist zo mooi dat God dat uniek heeft gemaakt. En daarom mag je genieten van alle soorten mensen. En ik word soms zo verdrietig als ik al de kinderen op school hoor van, ik ben niet mooi. Er was een meisje, was gevallen, die had zo'n lip en die stond iedere 5 minuten in de spiegel te kijken. En die stond iedere keer te zeggen van, ik ben niet mooi. Ik ben zo lelijk. Terwijl het echt een heel mooi meisje is. En toen zei ik ook van, maar meid, ik zeg, dat geneest weer. Ik zeg, en dan nog. Ik zeg, je bent mooi zoals je bent. Iedereen is mooi. Ik zeg, want wie bepaalt nou wie lelijk is of niet? We hebben gauw onze mening klaar. Als iemand binnenkomt, dan hebben we een bepaald beeld gecreëerd van schoonheid. Nee, God heeft die schoonheid bepaald. Dus iedereen is mooi die binnenkomt. Iedereen mag er zijn. Iedereen is geliefd door hem. En wij bepalen niet of iemand mooi is of lelijk. Nee, dat heeft God al lang bepaald. En we zijn naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. Dus dan moet er wel iets moois in ons zitten. We zijn uniek. Kleedt u zich dan als uitverkorenen van God. Heilige. Oeh, dan wordt het wel wat lastiger. Want we worden opgevoed eigenlijk om steeds heiliger te worden. We worden losgemaakt van die wereld, zodat we steeds meer geheiligd mogen leven. En geliefde. En die liefde die beperkt zich niet tot onze familie, of onze vrouw, of onze kinderen. Nee, die liefde die strekt zich uit naar alle mensen. Zeker de mensen die hem nog niet kennen. Want daardoor zal je ziel geraakt moeten worden. Als Christus in je woont, dan ben je bewogen met de mensen die hem nog niet kennen. En dan wil je dat ook delen. Met innige gevoelens van ontferming. Als de Heer Jezus iemand genas, dan lezen we vaak van hij werd met ontferming bewogen. Het was zijn hart die geraakt werd, zodat hij iemand genezing schonk. Vriendelijkheid. En dat betekent niet alleen maar vriendelijk als we hier op zondag samenkomen, maar ook vriendelijk als er iemand met zijn karretje tegen mijn benen rijdt in de supermarkt. Of als iemand mijn parkeerplekje voor mijn neus wegpikt. Of als daar iemand zit te bumper kleven. Er zijn vele situaties waarin je jezelf kan voorstellen, waarin je denkt, ja, hier moet ik vriendelijk in zijn. Maar ben ik dat altijd? En dan komt er nog een moeilijk woord, nederigheid. We vinden het soms moeilijk om nederig te zijn. Iedereen vindt zichzelf de beste. Iedereen vindt dat hij ergens heel goed in is. En vaak vind je dat je wel overal verstand van hebt. En ik leer steeds meer om gewoon te zeggen van, daar heb ik geen verstand van. Dingen loslaten en ook de ander zijn gang laten gaan, ook al doet hij het niet op jouw manier. En dat is echt heel moeilijk voor ons. Want wij denken dat we het perfect doen, of we willen het perfect doen. Dat is ook perfectionisme in mij, dat ik wel eens denk van, ik wou dat ik het zelf kon doen. Maar juist ook door mijn lichamelijke beperking moet ik dingen loslaten. En toch gebeuren er dan dingen waarvan je kan zeggen van, nou, ik ben trots op degene die dat voor elkaar heeft gekregen. En in dit geval op mijn vrouw, want we zitten midden in verbouwing en mijn vrouw behangt. Hè, en mijn vrouw gaat nog de vloer leggen. En dan sta ik versteld, want ik krijg dat gewoon niet meer voor elkaar. Ik kan niet boven mijn hoofd werken en het wordt steeds mooier, de woonkamer. En daar ben ik alleen maar trots op en dankbaar dat ik zo'n vrouw heeft die dat allemaal kan. En het is goedkoper als iemand in de huur. Maar dan nog, ze doet het fantastisch. Zachtmoedigheid. Tegenwoordig zijn er termen in de Bijbel waarvan we dat eigenlijk nooit meer horen. De moderne jeugd die kent het woord zachtmoedigheid waarschijnlijk niet meer. Maar wat is nou zachtmoedigheid? Dat is juist die liefde betonen aan die ander. Zachtmoedig betekent dat je zacht voor iemand bent. Ook al staat hij op je tenen, schopt hij tegen je schenen. Laten we zachtmoedig blijven. En denk van, iedereen heeft een rugzakje en vanuit die rugzak reageert iemand. We weten vaak niet waarvan uit iemand reageert. En ik weet niet of je wel eens het programma De Verandering kijkt. Maar er was laatst een mevrouw die was eigenlijk, kwam uit een hele nare situatie in huis. Van misbruik door een vader die alcoholist was. En die is eigenlijk gaan eten en eten gaan gebruiken als de manier om ermee om te gaan. En uiteindelijk hield ze heel erg van lezen. Alleen ieder hoofdstuk dat zij uitlas, nam ze een chocolaatje. En dat werd eigenlijk een dwangmatig iets. En uiteindelijk woog ze bijna 200 kilo. En niemand heeft dat op die manier doorgehad. Maar het was gewoon uit pijn en verdriet dat zij ging eten. Uiteindelijk is ze bij de hoop terechtgekomen. Daar werkt ze nu ook. En zie je dat er niet meer aan eraf. Maar de littekens zijn er nog. En uiteindelijk namen ze haar mee naar de supermarkt, waar ze altijd 's avonds in het geheim boodschappen ging doen. Zodat in de hoop dat ze geen bekende tegenkwam. En er ging alleen maar chocola en koek en snoep in die kar. Voor de rest at ze helemaal niks meer. Uiteindelijk werd ze werd een vriendin die haar iets mocht zeggen, die kwam daar. Maar je zag aan haar houding dat ze het zo moeilijk vond om voor die supermarkt te staan. Want het deed zoveel pijn. En ze was zo alleen en verlaten van alles en iedereen. Daarom is het zo belangrijk om te kijken naar de mensen. En ik hoop dat de jeugd dat ook doorkrijgt. Dat het niet om Facebook gaat of andere social media waar we alleen maar in pracht en praal onszelf laten zien. Maar juist die echte communicatie, die echte contacten met elkaar, dat is veel belangrijker. Is veel meer waard, zeker in Gods Koninkrijk. En dan geduld. Nou ja, ik ben best wel ongeduldig. En daar werk ik aan. Dat is een proces. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen in onszelf. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook dat doen. De Heer Jezus was het voorbeeld. En als wij vergeven zijn door Christus, hoe kunnen wij dan een ander niet vergeven? En dan staat er weer, en kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. We mogen ons weer aankleden met Christus. Die oude zondige natuur, die mogen we uitdoen, uittrekken, aan de kant schoppen. En we mogen dan die nieuwe kleding, die onbezoedelde kleding, mogen we aandoen en in de kracht van de geest gaan lopen. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Wij zijn het lichaam van Christus, hij is het hoofd. We zijn ook geroepen in dat ene lichaam. En dan maakt het niet uit naar welke kerk je gaat. Zolang Christus het centrum is van jouw aanbidding, als je maar weet van er is geen andere weg tot de Vader dan door Christus. Als je maar weet dat hij in het vlees gekomen is, aan het kruis heeft gehangen en voor mij en voor jouw zonde daar gestorven is. Dat hij dat op zich genomen heeft, ondanks dat we dat niet verdienen. En dat is puur genade. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Gods woord is wijsheid. Daarin spreekt hij, daarin openbaart hij zichzelf door zijn zoon. En dan mogen we elkaar vanuit onderwijzen en elkaar terechtwijzen, dat zijn vaak moeilijke dingen om elkaar terecht te wijzen. Maar juist doen we dat uit liefde. Omdat we zo graag willen dat je op die weg blijft. En het is een smalle weg. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. We mogen een psalm zo hier voorlezen. Als je denkt van ik wil een psalm, die ligt op mijn hart. Kom dan naar voren en lees die zo even voor. Om die te delen met elkaar, om elkaar te bemoedigen. Lofzangen en geestelijke liederen, wat er in uw hart komt. Als u dadelijk nog een nummer weet die u graag zou willen zingen, dan kunnen we dat misschien nog met YouTube samen doen. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat we alles doen in de naam van de Heer Jezus. En daarmee God de Vader dankzeggen. En ik hoop dat we dat ook mee kunnen nemen in komende week of in de gesprekken die we nog vandaag zullen hebben. Dat we zo bewust zijn dat we keuzes mogen maken om de juiste kleding aan te trekken. En soms hebben we kledingstress, keuzestress. Wat ga ik vandaag eens aandoen? Dat hebben we hier in Gods woord niet. Het is het een of het ander. En het andere is tot eer van God. En de andere is het risico dat de toorn van God over u heen gaat komen. Maar in principe ga ik ervan uit dat we allemaal Christus hebben aangenomen en ontvangen hebben in ons hart. Geleid worden door de geest. Dus is die keus 's morgens niet zo moeilijk. En mogen we die nieuwe kleding aantrekken. Amen.
Wat een beetje de rode draad is van degene die wat gezegd hebben. Dus Ellen, je had het over de dankbaarheid die we mogen hebben. Om Han over niet slordig zijn met wat we ontvangen hebben. En het hoeft niet allemaal zo lang zoals met Ronald. Maar je had het ook over kleedje, hè, met het kleed van Christus. Dat deed me denken aan iets wat ik afgelopen tijd gehoord heb. Dat we kennen allemaal het verhaal van de schepping. En we kennen allemaal het verhaal van de verleiding die de slang deed bij Adam en Eva. En dat ze van die ene boom niet mochten eten en dat de slang hun verleidt om het wel te doen. En dan staat er in Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om verstandig door te worden. En ja, hij zag er goed uit, lust voor het oog, begeerenswaardig. Ja, dan neem je van die vrucht natuurlijk, hè. Dat doet ze, ze at ervan en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En toen werden de ogen van beide geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En dan staat er, en ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Iemand had eens de vraag van die combinatie. Ze eten van een boom en vervolgens maken ze schorten van bladeren van een boom. Zit daar een connectie? Heeft dat eten van een boom iets te maken met dat je schorten maakt van zo'n boom? En je daarmee bedekt? En dat was een goede vraag. En dan ga je zoeken van, vinden we dat ergens terug? Nou, in Psalm 115 vers 115 staat onder andere dat mensen afgoden maken. Ze maken hun eigen beeld. En dan staat er in vers, hij begint met u die de Heere vrees vertrouwen op de Heere. En dan staat er verder, even kijken, over hun afgoden. Hun afgoden zijn zilver en goud, hun werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. En dan vers 8, en daar gaat het om. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al op wie hen vertrouwt. Dus eigenlijk zegt die psalmist, je wordt gelijk aan datgene wat je aanbidt. Aan datgene waarmee je je bezighoudt, daar word je mee gelijk. Zij worden ook gelijk aan mensen die niet horen, die niet ruiken, die niet zien, die niet spreken. Ze worden als die afgod. En hetzelfde kunnen we terugkoppelen naar Genesis 3. Zij maken bladeren, ze nemen bladeren van bomen, van een boom waarvan ze ook eerst gegeten hebben. En ze worden als die boom. Daar zijn ze mee bezig. En ze worden op dat moment ook geestelijk dood. Daarvan zou je ook kunnen zeggen van nou, ook zij door het één worden van met die boom, door zich daarmee te bedekken, hoorden ze niet meer, roken ze niet meer, ze spraken niet meer over God. Ze raakten eigenlijk als die afgoden, hun voeten gingen niet, hun oren hoorden niet meer wat God wilde zeggen. Ze zagen het niet meer en dat is iedereen eigenlijk die zich bezighoudt zo met die andere dingen. Jezus geeft daar een gelijkenis over. Over dat het zaaien van het woord en er komt een deel komt in de dorens. En er staat er van dat woord de zorg van de wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten. Heb je altijd dezelfde woorden? En de begeerten en al het andere komen bij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Ze houden zich bezig met de wereld, met de zorgen en het wordt onvruchtbaar. Ze zien het niet meer, ze horen niet meer, ze ruiken niet meer, ze gaan niet meer. Ze worden verstikt door zich bezig te houden met die wereld. En dat is eigenlijk in lijn met wat we steeds nu net gehoord hebben. Leg dan af. En dat is ook het mooie dat Jezus of God dat doet bij Adam en Eva. Hij zegt, jullie maken schorten van die boom en jullie vereenzelvigen jullie met datgene waar jullie mee bezighouden, maar ik doe het anders, zegt hij. En dan staat er in vers 21, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Als je het over kleden hebt, God kleedt hun met een huid van een dier wat geslacht is. Wat helemaal heen wijst natuurlijk naar Christus die voor ons gestorven is. Wat God al in Genesis laat zien, is dat hij ons wil laten worden wat we zijn. Hij wil ons één maken met Jezus. Hij zegt, hou je daarmee bezig, kleed je daarmee en word niet als die boom met al die bladeren, maar word als Jezus waarmee ik jou nu bekleed. Word één met datgene waar je nu mee bezig bent. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt in Galaten 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Wij zijn met Christus bekleed. En daarom zegt hij, neem dan ook die gezindheid van hem aan. Wees als Jezus. Word één met datgene waarmee je bekleed bent. Doe die schorten weg van die boom en bekleed je met Christus. En dat laat hij eigenlijk al vanaf het begin af aan zien hoe graag God wil dat de gezindheid van Jezus in ons is. En daar heeft hij alles voor over. Niet alleen het slachten van het beest om ze te kleden, maar zelfs het slachten van zijn zoon om ons te bekleden met hem. Zo graag wil hij dat. En om aan te haken dan met wat Om Han vertelde, laten we daar niet slordig mee omgaan. Wat het hem gekost heeft, laten we daar niet slordig mee omgaan. Maar wees dankbaar wat Ellen aanhaalt. We hebben duizenden redenen om aan te halen dat we zo dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan. En wat Ronald heeft verteld, dat we dankbaar mogen zijn dat wij dat oude kleed mogen afleggen, afgelegd hebben en het kleed van Jezus hebben aangetrokken. Laat dat een bemoediging zijn dat wij zijn met Christus bekleed. Ga er niet slordig mee om. Wie mag ik het laatste woord geven?
Het is niet lang hoor, maar vanmorgen las Twan voor. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. En toen realiseerde ik me, ik ben Gods kind en daar ben ik zo dankbaar voor.
Ja, dat is ook zo. Wij zijn zijn kind. En het is ook wat Ronald ook aanhaalde, dat we ons eigenlijk zo weinig beseffen. Maureen vroeg een keer aan mij en ook aan de kinderen van als je bidt tot God de Vader, waar is die dan? Ja. Daar ergens, ik bid tot hem ergens. Maar zo is het natuurlijk niet. Hij zit in ons. We hoeven eigenlijk nooit te bidden van Heer, wilt u bij ons zijn? Dat is flauwekul, want hij zegt, ik ben bij je, elke dag. Waarom bid je dat? Heer, wilt u deze zaal vullen met uw heerlijkheid? Hallo? Ik zit in jou, jij bent mijn tempel, mijn heerlijkheid is in jou. We bidden zo vaak dingen die hij heeft gezegd van, maar dat heb je al ontvangen. Heer, zegen mij, ik heb jou gezegend, je bent mijn zegen, je bent gezalfd, je bent mijn kind. Je hoeft niet meer te vragen van, Heer, wilt u alstublieft uw geest niet bij me weghalen wat we ook zingen. Nee, dat zal hij nooit doen, want je bent zijn kind, zijn geest woont in jou, is deel in jou, blijft bij jou tot het einde toe. En er zal niks zijn wat hij daardoor zal verlaten. Hoe groot de zonde ook is, zijn genade is veel groter. Hij die in jou woont is veel groter dan hij die in de wereld is. Er is niks wat jou kan scheiden van de liefde van God. Waarom niet? Omdat die in ons is. Dus als we bidden, bid niet tot iets wat ergens is, in de ruimte of in de hemel of... Hij zit in jou. De geest van God, de geest van Christus, woont in ons. En dan mogen we hem alleen maar danken dat hij zo dichtbij is. Danken dat hij alles heeft gedaan om zo een intieme relatie met hem te mogen hebben. Hij heeft ons bekleed. Met het kleed van Jezus. Goed, dan gaan we eindigen. Vaders, willen we u danken voor de woorden die gesproken zijn. We willen u danken dat u een grote God bent, een liefhebbende Vader. En dat u vanaf het begin af aan al duidelijk hebt gemaakt dat u zo graag ons wilt bekleden met het kleed van Jezus. En doe ons beseffen dat we dat nu in ons hebben. Dat dat nu het geval is. Dat we mogen wandelen naar de waarheid die in uw woord staat. Dat we niet slordig omgaan met al de zegeningen die ons gegeven zijn, maar daarvanuit mogen leven, het door mogen geven zoals Paulus dit doorgaf in de synagoge. En mensen kwamen tot geloof, mensen wilden die woorden horen. Die woorden zijn in ons, want Jezus is het woord van God. En zo dank u Heer dat we zo gezamenlijk deze dienst mochten hebben. We danken u dat u bij ons bent, in ons woont, met ons gaat. Overal waar we zijn. U bent niet alleen voor ons, naast ons, boven ons, onder ons, maar u bent in ons. En wilt u zo met ons gaan deze week? We willen u nog een loflied zingen tot eer en glorie van uw naam. En dan nemen we afscheid van elkaar, maar we nemen nooit afscheid van u. En u neemt nooit afscheid van ons. Omdat we kinderen zijn van de Allerhoogste God. In Jezus' naam. Amen.